Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Wat mooi dat jullie allemaal hier gekomen zijn. Ook een welkom thuis aan mensen die nu of later met ons meekijken. Welkom in deze dienst. Ik hoop dat je ook op deze manier met ons verbonden voelt. Vanmorgen is het weer zondag en mogen we weer bij elkaar komen. En zondag is de opstandingsdag. Een aantal weken geleden mochten we hier met elkaar het paasfeest vieren. Het thema van vanmorgen is leef met de levende Heer. Wat betekent het voor u en voor jou om te leven met de levende Heer? Waarom zijn we hier bij elkaar? Waar gaat het om in de kerk? Vragen om vast over na te denken. Ik wens jullie allemaal een gezegende dienst.
We lezen vanmorgen 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 23.
De opstanding van de doden. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het mispaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of het nu zij, het, of hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, stel je eens voor dat je op een zaterdag boodschappen gaat doen. En je gaat naar de supermarkt en je komt aan en je denkt, wat is dit toch een prachtig gebouw. De mooiste kleuren zijn gebruikt, alles ziet er geweldig uit om je uit te nodigen om naar binnen te gaan, een mooie tekst op de gevel. En je gaat naar binnen en er klinkt prachtige muziek. Ze hebben echt geïnvesteerd in die supermarkt. Niet van die blikkerige spiekertjes ergens in het plafond, maar echt mooi geluiden. En je voelt je welkom en je wordt ook welkom geheten. Zelfs de manager staat er om je te ontvangen. En de karretjes hebben niet van die rammelende wieltjes, maar van die mooie softwheels. En je hebt er echt zin in. Ik ga boodschappen doen. En je gaat naar binnen, maar dat valt wel even vies tegen. Ja, er is van alles te krijgen. Hele luxe producten om je tafel te dekken of zelfs pannen om je eten te koken. En ja, zelfs spulletjes voor de tuin. Die denken, oké, supermarkt, spullen voor de tuin. Nou, oké, maar ik kom voor de dagelijkse boodschappen. Waar kan ik die vinden? Nou, je ziet nog wel een wand met diepvriesproducten. Maar ja, je denkt, ik wil toch vers. Dus je gaat naar de groenteafdeling, maar daar ligt alleen nog wat verlepte groente. Dat je denkt, nou, volgens mij is dit al ver over datum. Nou, dan maar naar het brood, maar ja, dat is op. Sorry, ja, we hebben net wat te weinig ingekocht. Nou ja, dan maar naar de melk. Ja, verse melk, dat hebben we niet meer. Wel lang houdbare kunt u bij ons nog wel krijgen, maar... En aardappelen, nee ja, de aardappelen, dat is echt iets van vroeger hoor. Die hebben we echt uit het assortiment gehaald. Nou, ja, wat vindt u van zo'n supermarkt? Wat is daar het probleem? Nou, het is prachtig allemaal. Maar waar je nou echt voor komt, gewoon je dagelijkse boodschappen die je nodig hebt om van te leven, die zijn er niet. Daar is geen aandacht voor. Nou, iets vergelijkbaars is er aan de hand in de gemeente van Christus in Korinthe. Dat is een hele stap, maar het lijkt er toch op. De gemeente van God in Korinthe, geheiligd in Christus Jezus, geroepen om Gods heilige te zijn. Zo wordt die gemeente omschreven aan het begin van de eerste brief die Paulus aan ze schrijft. En dat is een prachtige gemeente. Geweldig. Ik denk als je daar voor het eerst binnenloopt, denk je zo. Vol van gaven van de geest. Gaven van genezing, gaven om te verkondigen, gaven om uit te leggen, te dienen. In de samenkomsten is er van alles te beleven. Profetie, spreken in tongen. Velen hebben een woord van God om door te geven, maar die gaven van de geest worden daar vooral ingezet voor een soort feel-good geloof. Voor je eigen leven, van hier en nu en alle dag. Vooral voor jezelf en niet voor de ander. De gedachte is, hoe kan ik zoveel mogelijk uit dat geloof halen, zodat mijn leven nu krachtig wordt en ik echt opgebouwd word door God. En dat lijkt prachtig. Maar het effect is dat iedereen daar vooral heel druk is met zichzelf. Paulus heeft er in deze brief zijn handen vol aan om dat te benoemen en die gemeente ook een andere kant op te krijgen. Hij heeft het erover dat er verdeeldheid is in die gemeente. Ja, de een zegt ik ben van Paulus en de ander zegt ik ben van Apollos en de derde zegt ik ben weer van iemand anders. Hij noemt die gelovigen in Korinthe kinderen in het geloof. Er zijn misstanden in die gemeente waar de honden geen brood van lusten. Ontucht, zegt Paulus, zoals zelfs onder de heidenen niet voorkomt. Ze slepen elkaar voor de burgerlijke rechter. Er is een zelfgerichte ethiek. Ik mag alles, want alles is mij toegestaan. En zelfs de maaltijd van de Heer, het avondmaal, is bij deze gemeente niet veilig. Sommigen zijn daar dronken en anderen hebben gebrek. En het grootste probleem, het geloof in de opstanding van Jezus Christus, is er aan het verdwijnen. Het raakt buiten beeld. Het is verschoven naar de rand. Ja, niet voor iedereen in die gemeente, maar sommigen. Maar het sluipt die gemeente wel binnen. De verkondiging van de opgestaande heiland, gestorven aan het kruis voor de zonde van de mensen. Die machtige paasboodschap die wij een paar weken geleden hier ook nog mochten delen en horen, door Paulus daar met kracht verkondigd, die heeft plaatsgemaakt voor een geloof dat ja, eigenlijk gericht is op het hier en nu en met zoiets als een opstanding eigenlijk geen rekening meer houdt. En misschien, had ik te denken, zou je daar verschillend naar kunnen kijken. Ook met onze ogen, de ogen van onze tijd. Misschien herken je er wel wat van, hè? Geloof dat als een kern heeft lijden, sterven om zonde en schuld en dan opstanding, ja, is ook wel heel hoog gegrepen voor heel veel mensen. En je kunt daar ook genoeg vraagtekens bij zetten. Kan dat? Dat iemand opstaat uit de dood? En moet je daar nou je hele leven op bouwen? Kun je dan niet beter een stapje terug doen? En zeggen, nou weet je wat, we maken er nu het beste van. En wat later komt, dat zien we wel. En ik denk dat dat in die tijd van die Corinthiërs al zo gedacht werd. We weten niet precies, want Paulus zegt dat ook niet, wat ze dan wel of niet geloofden over een leven na de dood. Maar we gaan er eigenlijk een beetje van uit dat ze wel iets vanuit hun cultuur hadden meegenomen, het leven in. En de cultuur in die tijd, die zei eigenlijk, nou, je hebt het lichaam, en dat gaat over het hier en nu. En je hebt de ziel, en die is sowieso eeuwig. Dus als je sterft, je ziel leeft sowieso voor. Dus dat is geregeld. En het gaat er natuurlijk nu om zo goed mogelijk door het leven hier en nu te komen. En je merkt dat in zo'n gemeente als in Korinthe ook het geloof en de gaven van de geest dus eigenlijk niet verbonden worden met, ja, zeg maar, je ziel, je binnenkant, je toekomst, je bestaan als mens. Maar helemaal het leven van hier en nu worden binnengetrokken om er alles van te maken. Eeuwig leven, gered worden. Ach, je ziel leeft toch wel voort. En daarmee past het eigenlijk best wel in het denken van onze tijd, denk ik dan. Ik denk, als je aan iemand vraagt die verder niet gelovig is, en zegt, joh, zou er na het leven zou er nog iets zijn? Hè? Denk je er wel eens over na? Zeg je, nou, waarschijnlijk wel. Hoe vaak hoor je niet als beroemdheden gestorven zijn, dat ze zeggen, ja, nou, dan wordt er een afscheidsconcert gegeven. Nou, hij luistert mee, hoor, van boven. De gedachte leeft heel, heel breed in onze tijd, in onze samenleving, dat er na dit leven best iets zal zijn. En dat ze ook nog wel op de een of andere manier daarbij betrokken blijven. En nog iets kunnen zien van het leven, hoe dat hier verder gaat. Maar ja, dat is een soort gegarandeerde eeuwigheid. Maar met de kern van christelijk geloof heeft dat natuurlijk helemaal niks te maken. Want volgens de apostel Paulus, die gemeente van Korinthe onder zijn hoede heeft, en aan wie die deze brief schrijft, die zegt, ja, als je christen wil zijn, als je gemeente van onze Heere Jezus Christus wil zijn, dan kan dat niet anders dan dat je dat doet in een diep geworteld geloof over dat Jezus voor jouw zonde geleden heeft en gestorven is aan het kruis. Dat hij de dood is doorgegaan en is opgestaan en leeft. En dat je hem daarvoor in dankbaarheid wil volgen en dienen. En als dat niet meer de kern van je geloof is, kap er dan gewoon mee. Hou er onmiddellijk mee op, want je bent druk met niks. Broeders en zusters, zegt hij, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen. Dat uw fundament is en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. En even verderop, we hebben het samen gelezen. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Is nogal wat, hè, als je dat eens even wat op je inlaat werkt. Dat er zo kan zijn dat je als kerk met van alles druk bent. En dat ook heel geestelijk lijkt. En dat je het idee hebt, nou, wij zijn echt met de dingen van God bezig, hoor. En de geest is hier met kracht aan het werk. Maar je mist alles. Je leeft er compleet naast waar het werkelijk om gaat. Nou, Paulus komt in dit Bijbelgedeelte echt tot de kern. Waarom zijn wij kerk? En waarom zijn wij christen? Omdat Christus is gestorven, begraven en opgestaan. En het is ook weer prachtig hoe dat ook helemaal koppelt aan de boodschap van de hele Bijbel. Het is niet zomaar een losse gedachte die Paulus zo wat te binnen valt. Ja, wel bijzonder, hè, die opstanding. Ja, dat komt er zo even bij in ons geloof, naast alles wat we al hebben. Maar hij legt echt die nadruk op dat allemaal volgens de schriften is. Jezus is gestorven voor onze zonden volgens de schriften. Hij is begraven volgens de schriften. En hij is opgestaan volgens de schriften. Alsof Paulus het nog eens voor die gemeente wil neerleggen. Want die hele Bijbel gaat uiteindelijk nergens anders over dan over Gods trouw aan wat hij begon. Heel de Bijbel is erop gericht om ons te laten zien dat God niet loslaat. En dat hij in Christus nieuw maakt en herstelt wat gebroken is. Wat geschonden is. De zonde die door ons in de wereld is gekomen, die zullen wij nooit kunnen oplossen of wegdoen. Maar God is trouw en hij werkt toe naar de komst van zijn Zoon, die het lijden van de wereld wegdraagt als hij sterft aan het kruis. Daar gaat het over. Naar de Schriften. En daarom is je geloof ook nutteloos als het niet deze kern heeft. Als Christus niet voor jouw zonden gestorven is. En als hij niet de dood is ingegaan voor jou. Wat heb je dan? Laat staan als je niet te pakken krijgt voor je eigen leven. Wat het betekent dat hij ook is opgestaan. Ik vind het prachtig dat Paulus die verbinding zo nadrukkelijk legt. Want het is ook, denk ik, waar wij als kerk en als gemeente ook zo naar verlangen. Om die kern van die boodschap van God voor ons mensen vast te houden. En daar altijd weer uit te leven. Want dat maakt het geloof ook zo persoonlijk. Het gaat niet alleen om die gemeente, maar ook om die mensen in die gemeente. Dat Christus voor jouw zonde gestorven is ook zo'n boodschap waar je zegt, ja, dat in onze tijd krijgen we dat er ook maar zo niet in. Hè? We zijn allemaal heel blij met onszelf in onze maatschappij. En we zijn er allemaal volledig op gericht om er samen het beste van te maken. Maar de rijkste boodschap die je kunt ontvangen, is dat als jou dat nou niet lukt, en als je nou in je eigen leven ook ontdekt, heren, ja, wat zit ik er ook vaak naast? En wat vind ik het soms ook gewoon ontzettend moeilijk om echt te leven zoals dat moet. En dat je dan mag weten dat Christus gekomen is om daarvoor te sterven aan het kruis. Paulus laat het niet bij het benoemen van die kern van zijn boodschap. Maar hij wil ook die boodschap als het ware bevestigen aan die gemeente en aan de ervaring van hun eigen leven. Door te zeggen, nou kijk nou eens hoe dat gegaan is. Hij zegt, Christus is aan ons verschenen. Die opstanding is geen mythe. En is ook niet een soort wensdenken van, nou ja, het kan toch niet zo zijn dat het nu helemaal afgelopen is met Jezus. Maar hij zegt, moet je eens even, ik zal eens even voor je op een rijtje zetten aan wie Jezus allemaal is verschenen. Ze begonnen met Petrus, Kefas. Vervolgens aan de 12. Daarna verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. En in de dagen van Paulus waren de meesten nog in leven. Dus eigenlijk zegt hij, joh, als je nou niet gelooft, vraag het even aan die mensen. En vervolgens is hij aan Jacobus verschenen, aan alle apostelen. Ja, en op het allerlaatste ook nog eens aan mij. Ja, zegt hij, nou, als er iemand het nou niet waard was, dan ben ik het wel, hè, want ik heb de gemeente van Christus vervolgd. Prachtig hoe Paulus ook laat zien dat juist die genade van God zo zichtbaar wordt als de opgestaande Heer verschijnt aan mensen die dat het hardste nodig hebben. Aan Petrus, die hem verloochend had. En aan Paulus, die de gemeente vervolgde. En hij in zijn ontmoeting met Jezus wordt aangesproken. Saul, waarom vervolg je mij? Maar hij heeft het ontdekt. Het is werkelijkheid. Jezus leeft. En ik mag van zijn genade leven. En zo komt de Heer Jezus ook in ons leven. Misschien niet altijd zo makkelijk, hè, om te zeggen, ja, Jezus leeft in mij. Waar blijkt dat dan uit? Misschien vind je dat ook wel lastig om dat nou echt aan te wijzen in je eigen leven. Dat Jezus in jouw leven dichtbij gekomen is. En dat je leeft met de levende Heer. Maar ik denk wel, die ontdekking mag er zijn door de Heilige Geest in jouw leven. Mag ook een verlangen van je zijn. En een gebed, kom Heilige Geest. Zodat ook ik mag ervaren en beleven. Dat die levende Heer ook mij kent. en ziet en weet wat ik nodig heb. Dat Jezus ook in mijn leven komt om mij te helpen om dicht bij hem te zijn. Als een geschenk, als een gave. God geeft zijn geest. En daarom is het ook zo belangrijk dat Paulus die gemeente van Korinthe ook echt aanspreekt over hoe zij met de Heilige Geest omgaan. De Geest geeft zoveel gaven en zoveel moois. Maar als de Geest niet degene is die je bij Christus brengt, maar als je dat allemaal voor jezelf houdt, ja, dan mis je het punt. En dan het laatste wat we uit dit Bijbelgedeelte kunnen halen is dat die opstanding van Jezus inzet en volharding uitwerkt. Ik vind het wel prachtig, hè, dat Paulus natuurlijk zegt, ja, ik ben de minste van al die apostelen. Want als nou iemand ja, zo tegen God in is gegaan en zo voorbij heeft geleefd aan Gods bedoeling, ben ik dat wel. Met mijn vervolging van zijn gemeente. Maar ik heb het hardst van allemaal gewerkt. Gestreden voor deze boodschap. Denk je misschien, dat is voor borstklopperij van Paulus. Hè? Ja, zo kan ik het ook. Hè? Ik ben de beste apostel. Maar zo bedoelt hij dat natuurlijk niet. Hij bedoelt natuurlijk te benadrukken dat zelfs hij, die zo zich verzet heeft tegen het evangelie, die zo die gemeente vervolgd heeft, gebruikt wordt door God en door de Heilige Geest om deze boodschap voor het voetlicht te krijgen. Wat een genade. Wat een vergeving. Wat een verzoening. En wat een boodschap. Die dwaasheid van het kruis. Ik mag het vol kracht verkondigen. En wat vind ik dat een wonder. En ik denk als wij ook bezig gaan ook weer met de opbouw van onze gemeente in de komende tijd. Na zo'n tijd van crisis. Na de coronacrisis waarin we heel veel niet konden. Waarin heel veel werk stil lag. Dan hoop ik en bid ik dat we elkaar in ieder geval vasthouden bij deze kern van het evangelie. En daaruit aan de slag gaan. Die ontdekking die altijd weer levend mag worden dat Jezus ook voor jouw zonde gestorven is. En dat hij ook voor jou is opgestaan. En dat hij ook in jouw leven wil komen. Dat je met hem mag leven, hem die de opgestane Heer is. En dan kun je ook bouwen. Want dan gaat het niet om wat we allemaal kunnen doen. En dan gaat het er ook niet om dat we de mooiste of de beste kerk zijn. Of dat we alles het beste geregeld hebben. Maar dat we dat evangelie met elkaar delen. Dat we het doorgeven. Dat we ons daar met kracht voor inzetten. Omdat we met z'n allen beseffen. Dat is het mooiste wat wij hebben ontvangen. En dat is het mooiste dat we elkaar cadeau kunnen doen. Het mooiste dat we elkaar kunnen meegeven. Dat je je ook eerlijk laat aanspreken. Op je eigen zonde en je eigen schuld. Omdat je weet, ik mag het belijden, want er is voor mij vergeving. Dat je vol dankbaarheid terugdenkt aan Pasen. Elke zondag weer. En dat er in elke dienst daar iets van doorklinkt. Of heel veel. De dood en de pijn van deze wereld, ze zijn er allemaal nog. En ze raken ook uw en jouw leven. En de wereld waarin we leven. Wat is er nog veel aan de hand? Maar dit weten wij. Jezus leeft. En die dag komt dat hij terugkomt en alles nieuw maakt. Het is een radicale boodschap die heel je leven verandert. Zo hebben we het gelezen in Galaten 2 vanmorgen. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En ik ook voor jongeren dat dat een prachtige boodschap is. Ook voor jullie leven. En probeer daar ook maar wat dichtbij te komen. Als je jong bent, ben je ook met van alles druk en dat mag ook en dat is misschien ook wel heel goed. Met je leven van elke dag en met je toekomst. Met je plannen, met je opleiding. Maar vergeet ook dit niet. Dat Jezus ook voor jou wilde sterven aan het kruis en dat hij leeft. En met jou wil leven. En met alles wat er in jouw leven misschien moeilijk kan zijn. En waar je niet tegen opgewassen bent. En waarvan je denkt, wat kan ik hiermee? Bedenk dan dat Jezus ook voor jou heel dichtbij wil komen. En dat Hij met jou wil leven en jij met Hem. En het zal je leven veranderen. Want je weet dan, Hij is mij nabij. Hij helpt mij elke dag weer. En ik mag alles tegen Hem zeggen wat me op mijn hart ligt. Ik mag heel mijn leven voor Hem neerleggen in vertrouwen. Want ik weet, Hij luistert en Hij kent me. Hij heeft mij lief. En Hij geeft mij een toekomst die mooier en groter is dan alles wat ik zelf kan bedenken. Als Christus niet is opgewekt, zegt Paulus, dan is uw geloof nutteloos. Dan bent u nog in uw zonde. Dan blijft alles bij het oude. Dan is er geen vergeving, geen vernieuwing en geen toekomst. En als u of jij voelt dat je nog vastzit in dat oude leven, in die essentie van vergeving, genade en verzoening mist, denk dan niet, ach, nou ja, we hebben het in ieder geval toch goed met elkaar. Het is toch gezellig om deel uit te maken van de gemeente van Christus. Maar kom dan tot de kern. En breng focus aan in je geloof. Waarom je hier bent. Waarom je iets doet in de kerk. Bid de Heilige Geest. Om je denken en je doen steeds weer te verbinden met Christus. Voor jou geleden, gestorven en opgestaan. Dan heb je alles. Ontdek dan dat je leeft met een opgestane, levende Heer. Amen.